Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Buiten de Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, de laatste podcast Ochtendnieuws van deze week. Vrijdag 19 april. En dan weet je het al. Nee, niet, want naast me zit Ivan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen, Ivan. We gaan de komende 20 minuten het laatste nieuws met je doornemen. We gaan zo meteen eerst naar Israël en onze buitenlandcommentator om je bij te praten over de Israëlische aanval op Iran vannacht. Waren dat raketten, drones? Weten we nog niet. Maar dat er een aanval geweest is, dat weten we wel. En wat gaat het betekenen? Vandaar ook buitenlandcommentator Bernard Hollenburg straks over het internationaal perspectief. Wat gaat dat geopolitiek doen?
En een blik op de formatie zometeen met politiek verslaggever Leonard Beekman. Het was een toch wel roerige formatieweek. Ja, weer, kan je misschien zeggen.
Met enge mannetjes.
Hoe moet dit verder? Zometeen.
Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, in het Midden-Oosten vandaag. Israël heeft vannacht Iran aangevallen, melden meerdere internationale bronnen. De Iraanse nieuwszender Fars meldt explosies in de stad Isfahan. En dat is ten westen van de hoofdstad Teheran, of de zuidwesten eigenlijk. Als reactie heeft Iran zijn luchtverdedigingssysteem boven verschillende steden geactiveerd, zegt het staatspersbureau IRNA. We gaan over die aanval praten met Israël-correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat weet jij over deze aanval?
Het laatste bericht komt eigenlijk van de New York Times. Daarin bevestigen Iraanse functionarissen dat er een luchtmachtbasis in Isfahan zou zijn geraakt. Dus dat betekent dat niet alle drones waar de Iraanse staatsmedia of raketten zijn uit de lucht zijn geschoten, maar dat er inderdaad 3 explosies zijn geweest op een luchtmachtbasis in Isfahan. Mm-hmm. Het is opvallend dat een luchtmachtbasis is, want dat was ook het belangrijkste doelwit van Iran bij die aanval een kleine week geleden op Israël.
Ja, precies. Dus het is inderdaad gewoon een militaire aanval geweest. Maar wat ik begrijp is dat er eerst door 2 Amerikaanse officials werd geklemd dat het hier om raketaanvallen ging, of in ieder geval een aantal raketten zijn afgevuurd door de Israëliërs. En dat het staatspersbureau in Iran dat een beetje heeft gedownplayed, als ik het zo mag zeggen, door te zeggen, nou, het waren 3 kleine drones.
Inderdaad, het is nog steeds onduidelijk wat het precies is geweest, maar het is wel duidelijk dat Iran er alles aan doet om, zoals jij zegt, te downplayen. Ze zijn nu ook op de staatsmedia live beelden aan het laten zien van Isfahan, van kijk, er is hier niets aan de hand. Aan de andere kant hebben ze wel op verschillende delen van het land het luchtruim afgesloten. Mm-hmm. Dus er is wel degelijk iets aan de hand, maar ze proberen het beeld te projecteren van alles is rustig, carry on. Maar dat betekent dus dat ze niet een directe vergeldingsaanval tegen Israël hoeven uit te voeren, waar ze de afgelopen dagen wel steeds mee hebben gedreigd. Ze zeiden van, komt er een aanval van Israël op ons grondgebied, dan zullen wij binnen seconden een grote actie tegen Israël ondernemen.
Ja, maar als
daar
nu
is het in ieder geval nog niet van gekomen.
Precies, en als we dit nu zo inschatten, Ralf, dan is het een heel duidelijke strategie ook van de Iraniërs om nu te zeggen, nou, nee, dat is niet zo gek veel aan de hand, het waren wat kleine microdrones en klaar. Waarom zouden ze dat doen?
Ik denk dat dit inderdaad het gunstige scenario is, zoals het nu lijkt in ieder geval, wat we hadden kunnen verwachten. Israël, die eerst heel groot wilde reageren en nu, zo lijkt het, met een kleine aanval is gekomen. En Iran, die op zijn beurt zoveel mogelijk ontkent. Er is maar iets kleins gebeurd, niks aan de hand, gewoon doorgaan. Dus dit is eigenlijk het meest gunstige scenario dat we een regionale oorlog kunnen voorkomen, in ieder geval op dit moment.
Ja, nou zijn er ook berichten over explosies die zouden zijn voorgedaan in Zuid-Syrië en Irak. Wat weet jij daarover?
Inderdaad, dat is zo altijd in de eerste uren van zoiets, dan is er veel onduidelijk. En dat is eigenlijk nog steeds. Daar zijn verder geen vervolgberichten opgekomen. Ja. Er werd eerst gesproken van aanval ook op Iran, of Irak en Syrië. Dat zijn ook landen waaruit raketten en drones afgelopen weekenden zijn afgevuurd op Israël. Maar vooralsnog zijn die berichten onbevestigd.
Ja, nou is vandaag ook de verjaardag, begrijp ik, van Ayatollah Khamenei, de leider van Iran. Niet voor niks gekozen of is het puur toeval?
Het is inderdaad een 85 jaar is de beste man vandaag geworden. Het zou een symbolische daad kunnen zijn. Het was een beetje ook voor Israël nu van dit was een beetje de laatste dag dat ze iets konden doen. Want maandag begint hier Pesach, een groot Joods feest. Ja. Grote vakantie, veel mensen, alle scholen zijn dicht. En dat duurt 8 dagen. Dus het was of nu Of pas na 30 april. Nou ja, ze hebben duidelijk voor nu gekozen, maar dan met een kleine actie.
Precies, een prikactie, zo lijkt het. Dankjewel. Eerste correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv in Israël. We gaan onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat moeten we nou met die reactie van de Iraniërs? Die zeggen, nee, het waren gewoon 3 microdrones en we hebben ze afgewimpeld, verder niks aan de hand. Hoe plaats jij dat?
Mijn indruk is dat het, hoe je het ook precies vertelt vanuit de Iraanse kant of andere, mm-hmm. Het was een bescheiden aanval. Dat in elk geval, er zijn geen burgerdoelen geraakt. Het is een aanval geweest op een luchtmachtbasis waar overigens antieke Amerikaanse F-14 Tomcat vliegtuigen staan. Die ze nog hebben uit van voor 1979. Ja. De vraag is niet eens of ze die toestellen hebben willen raken, want die moet je volgens mij nog aanslingeren. Dus zo voldoen ze niet meer. Maar hoe het ook is, het is wel een symbool. Want Isfahan, je zei het al, dat ligt zo'n beetje ten zuidwesten van Teheran, midden in het land.
Ja.
Er is daar een grote nucleaire fabriek. Die hebben ze niet geraakt. Maar het is volgens mij, het heeft twee kanten. In de eerste plaats, Israël zei, we gaan iets doen. Dat hebben ze gedaan. Je kunt het symbolisch zien, of je kunt het echt als iets groots zien. En waar we nu allemaal eigenlijk met een beetje geklemde billen op wachten,
ja,
is of Iran dit nu ziet als de grote provocatie, waarvan ze steeds hebben gezegd, als dat gebeurt, dan reageren we binnen seconden.
Ja.
Nou, dat is nog niet gebeurd, maar laten we zeggen binnen uren of dagen. Dat kan nog. En dan moet je gaan kijken naar wat zou dat dan kunnen worden. Het kan zijn dat ze Hezbollah verder activeren vanuit Libanon. Dat, zoals je weet, iets van 100.000, 130.000
raketten
op Israël gericht heeft.
Ja.
Het kan ook zijn, en dat is iets waar ik voortdurend rekening mee hou en ook een klein beetje bevreesd voor ben, is dat ze toch zelf weer een aanval doen op Israël, want ze hebben niet al hun apparatuur ingezet. Bijvoorbeeld op het gebied van ballistische raketten hebben ze betere en robuustere, uitgevoerde, grotere, dan die zijn gebruikt in die aanval van vorige week. Dan zijn echte rapen gaar, want dan wordt het een complete oorlog.
Ja.
Wat duidelijk is, de Amerikanen zijn ingelicht. Dus Israël heeft van tevoren overlegd met Amerika. Amerika heeft gezegd, wij doen hier niet aan mee.
Nee.
Dat moet duidelijk zijn. Maar ik denk dat het voorbereidende gesprek met de Amerikanen er vooral op gericht is. Wat gebeurt er als, net als vorige keer, er weer zo'n grote aanval op Israël komt?
Ja.
Kunnen we dan weer op jullie rekenen? En ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord ja is.
Ja, ja, als het erop aankomt, dan staan de Amerikanen toch maar weer klaar. Hè. Dit was die ironclad toezegging die Biden deed vorige week. Maar daarna heeft hij inderdaad gezegd van, ja, als je gekke dingen doet, dan zijn we er niet meer. Toch ingelicht.
Ja, gezegd, we steunen niet een aanval.
Nee, precies. Hebben ze ook expliciet van deze aanval gezegd, hè? De Israëliërs, want dit hebben we niet gesteund, dat je het weet. Ja.
Nee, dat is het eerste wat ze zeiden. Ja. Dit is niet met onze steun gebeurd.
Mm-hmm.
Maar goed, het is duidelijk, ze zijn op de hoogte gebracht. Ja. Ze wisten het al zeer geruime tijd van tevoren. Dus het overleg is goed. Alleen nogmaals, de vraag is, wat wordt de reactie? Dat is eigenlijk, deze aanval is symbolisch, hoe je het ook keert of wendt.
Ja.
Het is niet groot, er zijn waarschijnlijk geen mensen bij omgekomen. Ik denk dat de schade reusachtig meevalt, zo die er al is.
Mm-hmm.
Dus het is vooral voor Israël een middel geweest om te laten zien, we zijn er, en ook wij hebben middelen om helemaal jullie in het midden van het land te raken.
Ja.
Pas op, als je niet uitkijkt, dan hebben we ook nog wel meer in huis.
Mm-hmm.
Maar nogmaals, de vraag blijft hoe de Iraniërs zullen reageren. Het feit dat ze hebben gezegd, het waren alleen een paar drones en niet zo erg, dat zou erop kunnen duiden dat ze besluiten om het hierbij te laten.
Ja, dat
zou verstandig zijn en dat moeten we op hopen. Maar helemaal gerust ben ik er niet op.
Nee, en dan nog eventjes symbolisch op de verjaardag van de Khamenei.
Ja. Ja.
Ja.
Dan heb je graag vuurwerk, toch?
Ja. Ja. Dat is gelukt. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, het is afwachten. Je zegt ook, die snelle respons die de Iraniërs hadden beloofd van tevoren, van we drukken één keer op de knop en met een paar seconden is het een wipe-out van Israël, dat is er nog niet. Wil niet zeggen dat inderdaad, als ze daar denken van ja, wacht eventjes, dan kunnen we zo'n aanval wel verwachten. Hoe lang is de periode dat je dan dat gevoel mag, dat angstige gevoel mag houden, Bernard? Kan het ook nog over weken zijn of over maanden dat de Iraniërs ineens denken, we drukken het op de knop?
Ja, dat zou kunnen, hoewel dat lijkt mij wel heel ver weg. Ja. Ik denk dat als er iets komt, dat het toch wel snel is. Maar ja, het is een goed punt. De Australische luchtvaartmaatschappij heeft meteen alle vluchten gecanceld.
Ja.
Naar Israël. Het zou me niks verbazen als de luchthaven ook een tijdje, Ben Gurion, een tijdje wordt afgesloten. In afwachting van mogelijke represailles. Ja. Weten we allemaal nog niet. We moeten in de loop van de dag kijken hoe zich dat ontwikkelt.
Ja.
Laten we hopen dat de Iraniërs verstandig zijn en denken, ja, nou ja,
laat maar
lopen, het is niet heel erg. Maar als ze toeslaan, nogmaals, ze hebben zelf nog wapens in huis die ze vorige keer niet hebben ingezet en die toch echt serieus zijn. En ze hebben ook hypersonische kruisvluchtwapens bijvoorbeeld. Die hebben ze bij mij weten de vorige keer ook niet ingezet. Dat zijn echt hele ingewikkelde apparaten om tegen te houden. Vanwege hun enorme snelheid.
Ja.
Nogmaals, ze hebben ook de proxies. Ze hebben Hezbollah. En dat is echt een hele serieuze vijand van Israël, waar nu al met grote regelmaat schermutselingen mee zijn. En ik sluit niet uit dat van daaruit bijvoorbeeld het aantal raketbeschietingen wordt opgevoerd. Dat is een hele makkelijke manier voor Iran om te reageren, en een hele vervelende voor Israël om tegen te houden.
Dankjewel. Volgens nog Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. En als er nieuws is, uiteraard, dan hoor je dat meteen. Even kijken naar hoe de beurzen reageren. Ja. Dat is altijd interessant om te zien. Iwan.
Nog een beetje afwachtend ook eigenlijk. De Nikkei staat momenteel zo'n 2,4% in de min. En ook de andere Aziatische beurzen, de Kospi, de Hang Seng enzovoorts, laten rode cijfers zien. De futures voor de Amerikaanse beurzen, voor de Dow Jones, de S&P 500, de Nasdaq, allemaal in de min. Olieprijzen koersen nu zo'n 2,3% hoog. Brent crude schurkt tegen de $90 per vat aan.
Ja, een beetje terug naar eerder deze week.
Exact. En als je kijkt naar de safe havens, zoals die er klassiek zijn, de goudprijs, de yen, ook de Zwitserse frank, het profiteert allemaal wat van de onrust. Goud staat op een all-time high, $2411 per ounce. En voor de geïnteresseerden, de bitcoin staat ook in de min.
Ja, en dan
dit. Ja, dat wordt portemonnee trekken, Bas.
Ja, hè?
Ja. Hoe dat zit, hoor je over een minuutje of 10.
Ochtendnieuws.
Het was niet zo'n hele lekkere week voor de formatie. We gaan uiteraard even naar de binnenlandse politiek. Weglopen van tafel, kritiek in talkshows. Een tweetje wat leidde tot veel ophef over enge mannetjes. En de sfeer tussen de formerende partijen is nou op zijn zacht gezegd niet optimaal. En er kwam gisteren nog even overheen dat meneer Frans Timmermans zichzelf met zijn partij in de aanbieding doet om, als ze er niet uitkomen, toch maar met de VVD mee te gaan werken aan een coalitie. Maar er moet dus op 15 mei al een akkoord liggen vanuit de informatietafel van de heren van Zwol en Dijkgraaf. Gaat het ze lukken? Gaan we bespreken met de politiek verslaggever Lennart Beekman. Lennart, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan en Bas.
Ja, nou, Lennart, de grote vraag is natuurlijk 15 mei. Gaat hem dat worden?
Zo, dat gaat wel een lastige worden, hoor, na de afgelopen week. Het is heel ingewikkeld geworden. De onderlinge verhoudingen zijn echt naar een dieptepunt gezakt. En dan zie je ook nog een kiezersonderzoek bij INO Research. Kiezers willen rechtskabinet, maar zijn sceptisch over slagkracht. En dat begrijp ik wel, als je zo van een afstand,
ja,
hè, voor die kiezers die formatie volgt. En daar kan je niet veel vertrouwen uitputten.
Maar het gekke is, alleen dat we hebben vorige week, we hebben regelmatig natuurlijk contact over die formatie. Ik roep nog even een herinnering, vorige week rond deze tijd zeiden we, nou, op zich gaat het proces best goed, hè, want we horen niks vanaf de formatietafel. Ja. En dat is altijd goed nieuws. En deze week is dat volledig weggedraaid. Jessel Guus die uitspraken doet, tweetjes van Wilders, Van der Plas die praat over Wilders, enzovoort, enzovoort. Omtzigt die weliswaar zegt geen commentaar, maar ik vond het ongepast. Allemaal dingen die naar voren komen, waaruit blijkt dat er volgens mij een uiterst rotte sfeer is aan die tafel daar.
Ja, vorige week zeiden we, ja, want het was een stuk in de Telegraaf dat het allemaal wat stroever liep.
Ja.
Toen kregen we te horen, het is geen rechte lijn omhoog, het is een hobbelige weg. Maar deze week zijn de verhoudingen enorm slecht geworden. En het frappante daaraan is dat het allemaal begonnen is afgelopen maandag, toen ze gingen praten over asiel en migratie. En we dachten nou juist, de partijen die nu met elkaar aan tafel zitten, ja, die komen er wel uit op asiel en migratie. Ja. Financiën, ook een moeilijk onderwerp, blijft trouwens een moeilijk onderwerp. Misschien gaat het daar heel erg spannend op worden. Maar asiel en migratie, ja, ook daar staan ze lijnrecht tegenover elkaar. En als je het zelfs niet eens kan worden op onderwerpen waarbij je van tevoren dacht, daarop gaat het wel lukken, ja, dan gaat het wel heel lastig worden, Bas.
Ja, dat blijkt maar weer. Ja. Het is niet niks. Maar tot 15 mei hebben ze nog het vermogen wellicht om de zaak te lappen. Weten we al waar ze staan in de agenda? Want ook dat weten we niet. Wel dat die migratie geweest, dat ze over financiën gesproken hebben. Maar wat weten we over een eventueel akkoord?
Alle onderwerpen zijn al aangetikt. En wat ik in de wandelgangen hoor, is dat over alles gesproken wordt, maar dat er nergens het mapje klaar is. Niks meer aan doen. Dat mapje bestaat nog niet bij geen één onderwerp. Dus ze zijn nog nergens op klaar. Ja. En dan wordt het nog wel krap, want we hebben volgende week nog een reguliere Kamerweek, zoals we dat dan noemen. Ja. En dan is het 2 weken reces.
Ja.
En zoals de sfeer nu is, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ze zonder dat ze eventjes een pauze inlassen, dat reces ingaan. Dus er zal ook nog wel een pauze in dat reces ingebouwd gaan worden. Ja, en dan heb je nog 1 week, 2 weken te gaan voordat we van Zwol en Dijkgraaf dat eindverslag moeten gaan schrijven.
Ja.
Als ze het al redden. En ik ga niet speculeren vandaag, maar ik durf mijn hand er niet meer voor in het vuur te steken. Laat ik het dan zo zeggen.
Nou, die boodschap is ook geland bij Frans Timmermans, de voorman van GroenLinks PvdA. Ja, want die
het is natuurlijk geen toeval, Bas, dat hij nu ineens in Nieuwsuur zit.
Ja.
Met het verhaal, ja, als het eenmaal zover komt, als ze er op rechts niet uitkomen, ja, dan bestaat GroenLinks Partij van de Arbeid ook altijd nog. Ja, en hij heeft lang gewacht met het vertellen van het verhaal, want hij weet dat GroenLinks Partij van de Arbeid, zeker bij die rechtse kiezer, nou, op zacht gezegd niet populair is.
Nee, precies.
Ja, er is wel een grapje in de wandelgangen in Den Haag, dat als ze die formatie willen laten opschieten, dat ze een grote poster van Frans Timmermans in die kamer moeten hangen. En als het even niet lukt, dat ze daarnaar moeten kijken, om wat motivatie uit te putten.
Ja.
Maar Frans Timmermans is niet populair en hij komt nu met dit verhaal, en dat is natuurlijk geen toeval.
Nee, en het ontlokte meteen een andere tweet van Wilders. En nou, daar moest ik wel inderdaad eventjes wat besmuikt om lachen. Want die zegt, ja, nou, vooral doorgaan betekent 80 zetels voor PVV. Ik denk dat hij wel gelijk heeft, Wilders, als dat gebeurt.
Ja, ik heb zo'n vermoeden, als het gebeurt, dat in ieder geval rechts-Nederland op zijn kop zou staan.
Ja.
Mocht het leiden tot nieuwe verkiezingen, hebben we het ook wel in de peilingen gezien.
Ja.
Maar ook dat is weer in een glazen bol kijken, Bas.
Ja, zeker.
Maar het lijkt me nog steeds heel onverstandig om nu met Timmermans op dit moment te gaan praten.
Zeker.
Maar dan is natuurlijk wel de opdracht aan de beste man Geert Wilders, die als grootste partij aan die formatietafel zit, ja, kom dan met dat akkoord en ga regeren met elkaar. En ga niet op Twitter de hele tijd ruzie maken, want zo kom je er niet.
Nee, precies. Nou, Jezogus heeft al inderdaad ook al gezegd van, ja, het is niet gepast, we gaan gewoon door. Denk jij dat ze, naarmate 15 mei wat dichterbij komt, misschien toch eens een bakje koffie gaat doen met Frans Timmermans? Of is het volledig, het is wel het verhaal, hè? We hebben in de aanloop naar de verkiezingen hebben de VVD zich zeer hard horen uitspreken tegen welke samenwerking dan ook met GroenLinks Partij van de Arbeid en vice versa.
Nou, voor 15 mei zie ik het niet meer gebeuren. Nee. Inderdaad, Jezogus heeft de deur nog eigenlijk dichtgeslagen naar GroenLinks Partij van de Arbeid. Er moet eerst publiekelijk, voor iedereen moet het duidelijk zijn, dat het niet lukt met de rechtse partijen. Dat moet ook voor de achterban van de VVD op dat moment duidelijk zijn. Er zal een kamerdebat voor nodig zijn. En zover zijn we nog lang niet. Maar voorlopig zal er geen bakje koffie gedaan worden tussen Jezogus en Timmermans. Okay. Dat geloof ik niet.
Wat verder op de agenda vandaag, Leendert?
Ja, Velbrief gaat naar Groningen om symbolisch de wet te tekenen waarbij de gasputten definitief dichtgaan. En dat zal in Groningen toch wel als een heel belangrijk, dat weet ik zeker dat het in Groningen zo gezien wordt, een heel belangrijk moment. Eerste Kamer deze week natuurlijk ook voorgestemd. Die putten moeten zo snel mogelijk dicht. En verder ministerraad en morgen het congres van GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ja, met Frans Timmermans en koffie. Ja. Het zit er niet in. Dankjewel.
Precies, Bas.
Politiek verslaggever Leonard Beekman.
Een blik op de beurs. Ja, creditcards, Pampers, Gillette, Ariel. Je hoort van Jochem Visser van BNR Beurs. Wat je kan verwachten qua bedrijfscijfers.
Op de laatste dag voor het weekend nemen de meeste beleggers even pauze van het cijferseizoen. De financiële markten halen adem voor de golf van volgende week. Maar er is genoeg te doen. Alle ogen zijn gericht op American Express, de creditcardmaatschappij met de ronkende cijfers. Warren Buffett heeft een vijfde van het bedrijf in handen en dat bleek geen gek idee. Vorig jaar steeg de netto-winst met een kwart en analisten verwachten voor het eerste kwartaal dat de omzet met 10% stijgt en de winst met misschien wel 20% of 25%. Verder komt Procter & Gamble met cijfers. De consumentenreus zegt dat de prijzen van Pampers, Gillette, Ariel en andere producten steeds minder hard gaan stijgen. Lees, als u nog grijflatie vermoedde, loopt dat er nu langzaam uit. Grote vraag is wel of er nu weer prijzenoorlogen komen of dat Unilever, Nestlé en andere van deze reuzen ook even afwachten om te kijken wie het meest verkoopt. Tot slot, vergeet de Europese groeicijfers over het vierde kwartaal niet. Die cijfers kijken natuurlijk achteruit. Maar nu Europa en Amerika wat uit elkaar lopen wat betreft inflatie en rente, worden die verschillen wel steeds belangrijker.
Ja, BNR Beurs elke werkdag 6:30 s'avonds live te horen op BNR. En daarna terug te luisteren in de BNR-app.
Het belangrijkste krant. In de Telegraaf, een aantal ziekenhuizen heeft de afgelopen jaren veel te veel coronatoeslag gedeclareerd bij zorgverzekeraars. En dan zou het gaan om miljoenen euro's per ziekenhuis, zegt de Noordwest Ziekenhuisgroep uit Alkmaar. Over 2022, 2023 ontvingen ze 6 miljoen te veel aan coronatoeslagen die ze zelf declareerden.
Ook in die krant. Piek bouwvergunningen aanvragen versneld na een dramatische duikeling in januari. Blijken in februari ongewoon veel bouwvergunningen te zijn verleend. Komt de woningbouw dan toch op gang? Nou, woningbouwers zeggen dat zien we nog niet gebeuren.
Nee, nou dan in het FD. Tweede Kamer geeft Van Rij extra huiswerk voor nieuwe box 3-stelsel. De Tweede Kamer vraagt de demissionaire staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, om zijn plan voor de nieuwe belasting op te sparen en beleggen nog eens aan te passen. Met name de formerende partijen, die tonen zich gecharmeerd van de vermogenswinstbelasting en vinden dat meer beleggingen daarvoor in aanmerking moeten komen.
In het Algemeen Dagblad, Kamer wil verbod op private investeerders in de zorg. Formerende partijen staan tegenover elkaar. De Tweede Kamer wil af van allerlei commerciële investeerders in de gezondheidszorg die vooral naar verluid uit zijn op het maken van winst. Demissionair zorgminister Connie Helder van de VVD die wil helemaal geen verbod.
Ja, en dan nog eventjes echt iets Nederlands nieuws op de voorpagina NRC. Nederlandse export van bloembollen groeide met 30% in 5 jaar tijd. Blijkt uit de telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarmee is Nederland de afgelopen jaren een uitzondering geworden op de sierteelt in het algemeen.
Ja, dan een opvallende nieuwe artiest op Spotify. De natuur.
Oh ja, want?
Ja, de natuur heeft zijn eigen artiestenpagina op Spotify gekregen. Het is een initiatief van Sounds Right, een van de goede doelenclub. Mm-hmm. Daarmee willen ze geld ophalen voor natuurbeschermingsfondsen, meldt Billboard.
Okay.
Er moet in 4 jaar tijd zo'n 40 miljoen worden opgehaald, dollar. En dat gebeurt via muziek waar natuurgeluiden in zitten. Dus dan moet je denken aan zeegeluiden, wind, regen, onweer, vogels, zoals we net hoorden, enzovoorts. Op Spotify is nu muziek te vinden van bekende artiesten als David Bowie, Ellie Goulding, London Grammar, BTS en nog veel meer. En daar staat dan bij featuring nature. Het zijn zo'n 15 liedjes beschikbaar. En daar zitten dus natuurgeluiden in. En als je die luistert, dan gaat er geld naar het goede doel. Nou, hoe klinkt dat dan bijvoorbeeld Ellie Goulding even? Give me the brightest. Ja, nou ja.
Ja, ik hoor.
Ja, dat is dus betalen aan de natuur. Dit is Ellie Goulding featuring nature met het liedje Brightest Blue. Ja, het is de makkelijkste manier misschien van goede doelen steunen door gewoon muziek te luisteren.
Hartstikke mooi verhaal, zeg.
Ik vraag me ook wel af of dit bij alle muziek past. Ik weet niet of je bij een of andere keiharde hardrockplaten allerlei vrolijke vogeltjes wil plaatsen.
Black Metal Dead met een beetje lekker bosgeluid erbij.
Ja, ik zal daar zelf eens zo meteen een voorbeeldje van knippen. Gaan we later
Over
luisteren.
Ja, ja, een beetje.